Maar wat zo mooi is aan die getuigenissen die we gaan horen straks, ook van jou David en van jou Arja en ook van de vijf anderen. Het zijn stuk voor stuk wonderen van genade en niet vanzelfsprekend dat de Heer Jezus zo zijn manieren heeft om het hart te bereiken van een mens. En dat bouwt altijd op. En voordat we gaan dopen wil ik ook de Bijbel open doen met een klein briefje uit het Nieuwe Testament, het briefje Filemon. Om daar eigenlijk ook even in te zoomen op een wonder van genade bij een jonge man die daar in zijn kraag wordt gegrepen. En om die geschiedenis en hoe God daar werkt ook tot ons te laten spreken. En voordat we het gaan lezen uit Filemon, eerst even kort, we komen daar drie hoofdpersonen tegen. En de eerste hoofdpersoon is Filemon. En Filemon die leefde in Colosse. Hij was een welgesteld man. Hij was ooit een keer in Efeze geweest en onder de prediking van Paulus tot geloof gekomen. En hier in Colosse had een groot huis. Dus de gemeente kwam bij hem aan huis samen. Hij had een gastenverblijf en hij hield ook slaven. Filemon. De tweede hoofdpersoon is Onesimus en hij was een van de slaven van Filemon. En Onesimus die was op een dag wakker geworden en die had bedacht: vandaag ga ik afscheid nemen van het leven dat ik zo goed ken. Ik wil deze plek niet meer, ik ga. En Onesimus die vlucht weg. En de derde hoofdpersoon, Paulus. Wat doet Onesimus? Hij vlucht naar Rome. Het was zo'n 450 kilometer van Colosse naar Rome over land. Plus nog een bootreis. En daar in Rome, dan ontmoet hij Paulus die daar, ik zou bijna willen zeggen, weer eens gevangen zit omwille van het evangelie. En in die ontmoeting tussen Paulus en Onesimus, dan gebeurt het dat Onesimus Jezus leert kennen. Zijn hart springt open. De liefde van God komt zijn leven binnen. En dan gaat hij terug, helemaal die weg weer van Rome naar Colosse. Maar een weggelopen slaaf die terugkeert naar zijn meester, dat was doorgaans een hachelijke situatie. Wat zou die meester gaan doen? En daarom stuurt Paulus een aanbevelingsbrief mee aan het adres van Filemon voor de weggelopen slaaf Onesimus. En hij houdt daar een hartstochtelijk pleidooi om Onesimus weer te ontvangen. En dat briefje hebben wij, dat is het briefje van Filemon. En daar wil ik eens met jullie gaan lezen vanaf vers 4. Om eens wat in te zoomen op dat wonder van genade. Paulus aan Filemon. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen, maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. En daar komt zijn pleidooi. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor die weggelopen slaaf Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap in Rome mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt. En ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem voor korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn. Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst. Omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Een hartstochtelijk pleidooi van Paulus aan het adres van Filemon ten behoeve van de weggelopen slaaf Onesimus. En ik zie daar Onesimus zo gaan met dat aanbevelingsbriefje bij zich van Rome helemaal naar Colosse. En dat was een hele lange reis. Afhankelijk van het weer duurde dat weken of maanden. Dus hij heeft heel veel tijd gehad om na te denken. En misschien heeft hij wel weer bedacht van, hé, wat bezielde mij ook alweer om überhaupt weg te gaan bij mijn meester Filemon? Dat is op zich een goede vraag. Wat bezielde hem eigenlijk om weg te gaan? Nou, dit briefje geeft geen kraakhelder antwoord op die vraag, maar wel een aantal duidelijke aanwijzingen wat er gespeeld zou kunnen hebben. En twee perspectieven daarop. En de eerste is dat Onesimus wegvluchtte voor de liefde van God. Want Filemon, ja, Onesimus diende hem al een hele tijd. En hij kende het karakter van de man en de cultuur van het huis. Maar toen was daar die dag dat Filemon in Efeze was beland en dat hij onder de prediking van Paulus tot geloof was gekomen. En hij was begonnen te veranderen. En Paulus die benoemt dat ook in dat briefje. Hij zegt die Filemon, ja, dat is een man vol liefde geworden. Een kort briefje en heeft het maar liefst 3 keer over die liefde die zo regeert in het hart van die Filemon. Elke keer als ik voor je dank en voor je bid, ja, dan denk ik aan de liefde die jij hebt voor Jezus en de liefde die je hebt voor de heiligen, zegt Paulus. En Filemon, ja, de tweede keer, die liefde van jou, die heeft me zoveel vreugde en troost gegeven. En nog eens voor de 3e keer... Ja, die liefde van jou, Filemon, ik kan er niet over uit. Ik vind het zo mooi en zo inspirerend. Dat die Filemon zo is veranderd. Dat mensen spreken over de liefde die bonkt in zijn hart voor Jezus en voor de medegelovigen. Dus die Filemon die was aan het veranderen. En 1 ding is zeker, als de baas van het huis een man vol van liefde is geworden, dan duurt het niet lang of het huis van de baas is een liefdevol thuis geworden. Dus de warmte van Gods liefde die begint daar neer te dalen in dat huis. En vervolgens was ook nog Apphia, de vrouw van Filemon, Archippus, hun zoon waarschijnlijk, tot geloof gekomen. En er kwam een huisgezin, een gemeente aan huis. Steeds meer gelovigen en die kwamen daar en ze aten en ze dronken en ze zongen en ze deelden hun leven samen. En dan moet je je voorstellen, daar is daar die Onesimus en die bedient dat allemaal. Die werkt daar. Die is onderdeel van alles wat daar gebeurt. En op een of andere manier kon hij er niet zo mee uit de voeten. Was hij een beetje in de war. Onbekend maakt, onbemind. Het lijkt erop dat ja, een soort van weerstand kwam in zijn hart. Eerst innerlijk wat afstand nemen. Wat gebeurt hier allemaal? Ik weet het zo net nog niet. En daarna letterlijk dat hij de benen neemt. Het wordt mij te heet onder de voeten. Weg hier. En soms gaat het zo, dat als Gods liefde dichtbij komt, dat als Gods liefde te dichtbij komt, dat er dan zo'n innerlijke reactie is van, hé, ik hou het maar liever een beetje bij me vandaan. En misschien ken je dat wel in je eigen leven. En misschien zit je hier nu en ben je gewoon vertrouwd met de liefde van God en kan je ook inderdaad dat lied zingen wat we zongen. Zing dat je van hem houdt. Dat is schitterend. En misschien ken je ook wel dat het anders is geweest. Misschien dat je ooit onderdeel uitmaakte van een vriendenkring en het was allemaal koek en ei. En op een gegeven moment begon er iemand het wat over Jezus te hebben en die raakte wat geïnteresseerd. En die praatte erover en die ging op een gegeven moment naar een kerk en dacht, wat gebeurt hier? En het is een beetje aan het veranderen. Dat je er eigenlijk wat wrevel bij voelde. Al dat Jezus gedoe. Of misschien in je familiekring. Misschien wel in het gezin, dat je het ooit meemaakte dat een van je kinderen, dat horen we ook wel, Jezus leert kennen. Of daar interesse in begint te tonen. En dat je als ouders denkt van, hé, wat gebeurt er? Waar gaat mijn kind naartoe? Dan komt het allemaal wel goed. Of het kan zelfs spelen in je relatie. Dat je man, je vrouw, je partner iets in God ziet of de liefde dichtbij komt. Dat je denkt van, oeh, dat weet ik niet. Of misschien andersom, dat je kent dat daar waar jij steeds voller wil wandelen achter Jezus aan, dat je merkt dat er iets gebeurt in de relaties met de mensen om je heen die een beetje naar je lopen te staren. Wat ben je aan het doen? Weerstand. Ik ken het zelf heel sterk in mijn tienertijd. Dat ik niet zo uit de voeten kon met de liefde van Jezus. Er was dan zo'n opwekkingslied. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Ik vond het allemaal bijzonder ingewikkeld. En ik weet nog wel, ik maakte dus onderdeel uit van een vriendenkring en van een vriendengroep. En op een avond gingen we naar zo'n aanbiddingsavond in Leeuwarden. Dat was nog met de Ronduit Praiseband. Kent iemand dat nog? Sorry, dat is echt heel lang geleden. Maar ik deal met mijn leeftijd, komt goed. En ik zag die aanbiddingsavond helemaal niet zo zitten. Maar ik zag Harmke wel heel erg zitten. Dus ik had een goede reden om toch mee te gaan. En ik weet het nog, een hele zaal. En dat werd dan uitgezonden bij de EO. En we zweefden van die camera's door de lucht. En op een gegeven moment kwam er zo'n arm met zo'n camera. En er brandde zo'n rood lichtje. En dan weet je één ding, je staat erop. Dus vriendengroep in zo'n rij. En ik zit op de kop van de rij. En ik kreeg mijn gezicht niet in de plooi. Allemaal mensen met de handen omhoog en de ogen dicht en overgave. Ik denk, wat is dit? Ik vond het uitermate ongemakkelijk. En dat ging meer over mij dan over hun, maar ik vond dat dat anders lag. En tot overmaat van ramp werd het 's avonds nog uitgezonden ook. En ik denk dat ze een dilemma hebben gehad in de montagekamer. Van, gaan we die hele rij meenemen in de uitzending? Of knippen we er één jongeman af die zich geen raad weet met de liefde van Jezus? Nou, ik zou je vertellen, ze begonnen inderdaad uit te zenden vanaf Harmke. En ze dachten, die jonge man, die, ja, we sparen hem. We sparen hem. Ik weet het nog, ik kon er niet meer uit de voeten. En zo gaat dat soms. De weerstand als de liefde van God er dichtbij komt. En weet je waarom ik denk dat dat het geval is bij Onesimus? Als de liefde van God in een huis komt, dan komt daar de vrucht van de geest. Dan komt daar vrede. Dan komt daar vriendelijkheid. Dan komt daar vreugde. Dan komt er zachtmoedigheid en zelfbeheersing en geduld en goedheid en geloof. En als er zoveel moois komt, als de geest er werkt, hoe kan je daar nou iets tegen hebben? Hoe kan je daar nou iets tegen hebben? En Onesimus voelt zich oncomfortabel. Het wordt hem te heet onder de voeten en hij pakt zijn biezen, neemt de benen, vertrekt. Op de vlucht voor de liefde van God. En er is nog een tweede reden waarom die ging. Hij is op de vlucht voor een last in zijn leven. Want Paulus die zegt tegen Filemon, als hij jou benadeeld heeft, als hij jou iets schuldig is, ik betaal het. Met andere woorden, kans is heel groot dat Onesimus diefstal had gepleegd. Iets had ontvreemd uit het huis van Filemon. Dus kortom, hij liep met een geheim. En of hij nou gewetenswroeging had, of dat hij bang was dat hij ontdekt zou worden, dat hij tegen de lamp zou lopen en dus straf zou krijgen, denkt hij van, ik kan maar beter wegwezen hier. En weet je of het nou de vlucht was voor de liefde van God? Of het nou de vlucht was voor een geheim in zijn leven of een last in zijn leven? Hij ging. En hij belandt dan uiteindelijk in Rome. Nou, en Rome in die tijd, dat was het Rome van de Romeinse keizers Caligula en Nero. Was geen fijne plek om te zijn. Als jij als weggelopen slaaf in Rome kwam en ze pakten jou, dan was je sowieso dood. En als je niet gepakt werd, dan belandde je hoogstwaarschijnlijk bij de andere minder bedeelde en een of andere schimmige, donkere achterbuurt. En dan was je leven ook niet zeker. Dus bottom line, Onesimus was uiteindelijk beland op een plek ver van huis. En hij liep op een pad waar geen zegen op rusten kan. En als we hier even pauzeren voor een momentje van reflectie, dan geloof ik dat velen van ons ergens in hun leven dat moment kennen. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben op een plek ver van huis. En als ik heel eerlijk ben, dan wandel ik op een pad waarop geen zegen rusten kan. En als je vandaag kan zeggen, hé, maar volgens mij ben ik op een fijne plek, op een goede plek. Volgens mij wandel ik wel op een pad waarop de zegen van de Heer rust. Zo ervaar ik dat. Dan ben je een gezegend mens. Maar wij mensen, wij kunnen zo vluchten. Vluchten voor de liefde van God. Of vluchten voor een geheim in ons leven. Van baan naar baan, van huis naar huis, van relatie naar relatie. Wij zijn vluchters. En velen van ons kennen de ervaring van het leven dat je bent op een plek waar je niet zou moeten zijn. Of dat je voelt van ik loop op een pad en er rust geen zegen op. Onesimus die kende die plek. En als je hem ook kent, blijf erbij. Want hier komt dan dat wonder van genade. Want daar waar Onesimus dacht, weet je wat? Ik ben mooi ondergedoken, heel ver weg daar in dat schimmige Rome. en niemand kan mij zien, had hij geen rekening gehouden met Psalm 139. Al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw rechterhand mij leiden. En hij dacht, weet je wat, ik duik gewoon onder voor de liefde van God. En dan is daar Psalm 139 waar David zingt van, al zei ik, laat het donker mij opslokken. Laat de dag veranderen in nacht. God kon hem moeiteloos vinden. En het zijn de liefdevolle armen van Gods genade die hem daar in de kraag vatten. De onderduiker. De wegsluiper. En er wordt niet helemaal beschreven hoe dat gaat, maar het is Gods geest geweest die dan uiteindelijk zo Onesimus uiteindelijk bracht op de plek waar Paulus gevangen zat en waar hij nog enige vrijheid had om te mogen preken. En het gebeurt dat Onesimus tot geloof komt. Zijn hart gaat open en de liefde van God komt binnen. En hij bloeit op. Dat is fantastisch. Dat is wat Gods genade kan doen. Een man die wegloopt, in de kraag vatten. Een man die zich verstopt, toch tevoorschijn halen. Een man die ten einde raad is. Brengen in verbinding met iemand die de weg kan wijzen. Dat is een wonder van Gods genade. En weet je, als je de getuigenissen luistert van de dopelingen, dan zit er altijd zo'n momentje in dat er iemand opdook. Die zei, hey, zou je niet eens? Hey, mag ik je uitnodigen? Hey, heb je wel eens? Altijd ergens iemand die komt om de weg te wijzen. Dat is het wonder van Gods genade. En Onesimus, die begint ook te veranderen. Dat is mooi, hè? Eerst zegt Paulus, ja, Filemon, hij was wel een beetje een nietsnut, maar nu is hij een vriendelijke man geworden. En eigenlijk, ik stuur hem wel naar je toe, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want hij ligt me zo na aan het hart. Paulus voelt zich als een vader voor Onesimus en heeft hem een soort van aangenomen als een zoon. Met zoveel liefde is hij van Onesimus gaan houden. En dit keer vlucht Onesimus er niet voor weg. Maar hij laat zich omarmen. En de uitwerking van dat wonder van genade in zijn leven is prachtig. Hij wil terug naar Filemon om dingen in orde te maken. Dat is ook kostbaar. Dat is ook wat genade doet. Dat je de dingen in orde wil maken. En hij gaat dan terug van Rome naar Colosse. Weer die 450 kilometer plus bootreis. En heeft dat briefje bij zich. En hij gaat niet langer terug als slaaf. Ja, misschien technisch gezien. Maar ten diepste is hij een geliefde broeder geworden. Hij gaat niet langer terug vluchtend voor de liefde van God, maar vol van de liefde van God. Hij gaat niet langer terug met de last van het verleden, met een geheim. Nee, hij is vrij. Alleen hij weet ook, hey, ik moet nog wel dingen in het reine brengen bij mijn meester. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij daar liep met een bonzend hart. Hoe gaat dit goed komen? En dat is zo mooi dat in dit briefje dat dan Paulus Onesimus een beetje helpt met thuiskomen. Hoe helpt hij dan Onesimus met thuiskomen? Nou, hij geeft Filemon twee perspectieven mee. En het eerste perspectief is dat Paulus zegt, als je dan Onesimus weer in je huis wil opnemen, als je dat overweegt, hou er dan rekening mee dat dit misschien allemaal wel moest gebeuren. Dat je hem moest missen, opdat je hem anders terug zou krijgen. Het is heel mooi dat Paulus niet zegt, ja, die Onesimus, hij liep weg. Dat klopt ook. Stelen is stelen, zonde is zonde. Paulus praat niets goed. Maar hij zegt ergens op een manier die wij misschien niet begrijpen, heeft God hier zo zijn hand in de omstandigheden. Misschien heb je hem wel moeten missen, misschien moest het wel zo zijn. Omdat je hem anders zou terugkrijgen. En ook dat zit zo vaak in onze levensverhalen en ook in de getuigenissen van de dopelingen. Dat daar ellende is, dat daar gebrokenheid is, dat daar zonde is, dat daar schuld is, dat er dingen stuk zijn. En dat God niet zegt van het maakt allemaal niet uit. God praat niets goed, maar houdt zich nooit afzijdig. En hij stapt daarin, hij daalt daarin af. En op die dieptelaag van dingen die daar schuren, daar zegt God, hier ga ik weer richting geven. Hier ga ik dingen mooi maken, hier ga ik dingen nieuw maken. Hier blaas ik met mijn liefde de dingen tot leven, omdat het open gaat. En ja, stelen is stelen, maar misschien Filemon, moest het allemaal wel zo zijn. Opdat Onesimus mijn liefde kon vinden. Op ongedachte wegen weet God zo het hart te bereiken en de dingen ten goede te keren. En als jij op een plek bent, ver van huis, als je op een pad wandelt waar geen zegen op rusten kan, God kan erbij. Hij houdt zich niet afzijdig. Hij komt nabij. Hij wil dingen ten goede keren. En het tweede perspectief wat die Filemon geeft is dit. Hij zegt, ja, als hij jou heeft benadeeld, als Onesimus schuldig voor je staat, ik betaal alles. Ik sta garant. Ik betaal. Ik vergoed. En dat vind ik zo'n ontroerend beeld. Wij de vluchters. Wij die kunnen wegrennen bij de liefde van de Vader, bij het hart van de Vader. Om welke reden dan ook. Of de grond te heet werd onder onze voeten, omdat God met zijn liefde te dichtbij kwam. Omdat we bang zijn dat een geheim wat we met ons meedragen niet aan het licht mag komen. Om welke reden dan ook. Wat wou ik ook alweer zeggen? Ja. Dat wij ook een aanbevelingsbrief meekrijgen, dat wou ik zeggen. Om al die redenen. Je kunt verdwalen in de redenen waarom je wegloopt. Maar dat er dan de beweging terug is. En zoals Onesimus dat briefje krijgt, is Christus onze aanbevelingsbrief. Dat wij daar staan voor de Vader en dat Jezus zegt, hier is je kind, je zoon, je dochter. En ik heb alles betaald. Hij rende bij u weg. Hij vluchtte bij u weg. We praten niets goed. Maar alles is betaald. Naar het kruis van Golgotha. Dat is ontroerend, toch? Het wonder van genade is niet goedkoop. Het wonder van genade is duur betaald. En daarom nemen we het ook niet voor lief. David en Arja, dat jullie je laten dopen. We staan erbij en we genieten ervan. En we kijken ernaar. En we zijn er getuigen van dat het wonder van genade ook gewoon vandaag nog hier in ons midden gebeurt. Christus zegt, ik ga mee. Ik ben de aanbevelingsbrief. En alles is betaald. Dus als jij ver van huis bent, op een plek waar je niet zou moeten zijn. Als je wandelt op een pad waar geen zegen op rust. Joh, de Heer kan erbij. Alles is betaald. Je kan het zelf niet vergoeden. Maar je bent welkom. Want Christus is je aanbevelingsbrief. Tot slot, is ook zo mooi in de doop, wat gebeurt er met Onesimus? Ja, in het korte briefje worden er maar liefst 10 namen genoemd. Themas en Marcus en Lucas en Agrippus. En wat er gebeurt is dat Onesimus, de weggelopen eenling, wordt opgenomen in het huis van God, wordt geplant in het huisgezin van God. En opeens wandelt hij in een geloofsgemeenschap samen met anderen achter Jezus aan. De man ver van huis vindt een thuis op een zegenrijke plek. En niet om het alleen maar fijn te hebben samen, maar om als een Paulus voor anderen te zijn. Om uit te nodigen. Om de weggelopen mensen thuis te brengen. Met Christus als aanbevelingsbrief. Ja, hij ging. Als een slaaf. Hij kwam thuis als een broeder. De doop gaat ten diepste ook over thuiskomen. Thuiskomen. Opstaan in een nieuw leven. Wandelen aan het hart van de Vader. Met Jezus als je kracht. In het midden van de gemeente. Amen. Dus samen bidden. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Voor dat hele kleine briefje in het Nieuwe Testament. Wat gebeurt daar veel? Wat is daar veel? Maar wat legt het ook de vinger op ons vluchtgedrag? Wat kunnen we soms boos zijn of kritisch zijn of nukkig zijn? Daar hebben we zo onze redenen voor. Maar ten diepste, Heer, is het uw liefde die ons anders maakt. Maar soms kan het te heet worden onder de voeten. Maar u schrikt daar niet van. En we danken wel dat u nooit stopt met uw liefdevolle armen van genade, Heere God, om uit te reiken. Voorbij de verste zee, zelfs in de diepste nacht. U heeft zo uw manier om ons te vinden, ons te leiden, ons open te laten bloeien, ons thuis te brengen. Door de muren van ons hart te raken. Heer, we houden van de kracht van uw genade. En we haasten ons ook te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Duur betaald. Dank u wel. Het is niet goedkoop. We willen u eren voor uw werk in onze gemeente, ook in de levens van de dopelingen en de toetreders. En we bidden, Heer, dat het ons ook mag sterken. Dat het ons mag sterken. En voor een moment wil ik ook de gelegenheid geven voor een gebed, als je dat bidden wil aan Jezus. Misschien wil je wel tegen hem zeggen in de stilte van je hart, Heer, ik ben ver van huis. Als ik heel eerlijk ben, dan wandel ik op een pad waar geen zegen op rust. En als je verlangt om thuisgebracht te worden, hoef je alleen maar te zeggen, hier ben ik, Jezus. Raak me aan. Breng me thuis. En vertrouw dan maar dat de Geest zijn werk gaat doen. Bid het maar als het voor jou is. Breng me thuis. En vertrouw maar. In Jezus' naam. Amen.